Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 139, vers 9 en 10. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. En hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan. 9 en 10 van 139. Zoals we dat vinden in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ik lees u het tweede hoofdstuk, de eerste 11 versen. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de lofzang van Simeon het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Voor de stof van, voor de prediking vanavond willen wij ook nu weer naar onze Heidelbergse catechismus gaan luisteren. Er is in zondag 14, want daar zijn we mee bezig, nog een vraag en antwoord onbesproken gebleven, en dat is vraag 36. Daar richt zich vanavond onze aandacht op, daardoor op datgene wat de Heere daaromtrent in zijn woord geopenbaard heeft, richt de prediking zich dus op. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Laten wij samen eerst bidden. Heere, weer roept u ons samen en weer hebt u een boodschap voor ons. En weer mogen we gaan luisteren naar die boodschap. Geef ons een hart dat op die boodschap is afgestemd. Geef ons een hart, Heere, dat naar dat woord van u ook uitziet, om daardoor onderwezen te worden en kon het zijn ook wijs gemaakt tot zaligheid. Heere, we hebben het zo nodig om altijd maar weer door u onderwezen te worden. En niet alleen zodat op deze wijze dat ons verstand daardoor een aantal dingen kan gaan verstaan en bevatten van wat u geopenbaard hebt, maar vooral ook onderwezen door uw Heilige Geest, zodat de kennis van uw woord ook een geheiligde, een ondervindelijke kennis mag zijn. Want Heere, daar gaat het toch allermeest om. Al zouden wij een hoofd vol kennis van de waarheid hebben, al zouden we wat dat betreft echte theologen kunnen genoemd worden, als het buiten ons hart omgaat en als ons hart er koud en ongevoelig onder blijft, dan doet het ons geen enkel nut. Maar Heere, als het u behaagt om door uw woord en geest ons in uw wegen te doen gaan en ons van hoorders ook daders des woords doet zijn, als gij het woord en de prediking van uw woord bij degene die het horen ook met het geloof gemengd doet zijn, dan draagt het vrucht en dan brengt het baat en dan zal het ons zalig maken. Want dan is dat inderdaad de weg, Heere, waarlangs gij zondaren deel geeft aan de zaligheid. Het geloof is immers uit het gehoor. En het heeft u behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Mogen we u dan ootmoedig vragen, Heere, nu wij vanavond weer bij elkaar zijn in uw huis, dat u ons dat werk van uw Heilige Geest wilt schenken en dat u het ons in ruime mate wilt schenken, opdat het werk van uw geest niet alleen zal plaatsvinden, maar dat het ook openbaar zal mogen komen. En dat het zal blijken onder ons, Heere, dat u nog voortgaat met uw werk. Het werk waarbij gij een gemeente vergadert, waarbij gij zondaren in het hart grijpt, waarbij gij mensen verandert en vernieuwt. Het werk waardoor zondaren ook worden gebracht en gehouden en geleid op de weg des levens. Het werk van uw genade, Heere, waardoor gij er ook voor zorgt dat er bij hen die u in aanvang mochten leren vrezen ook mag zijn een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En wat is er dan, alleen al als het gaat over de Heere Jezus, veel dat uw woord ons omtrent openbaart en veel dat door ons ook gekend moet worden. Vanavond mogen wij weer bij hem stilstaan en bij wat dat betekent dat hij als kind geboren is, dat hij als kind in deze wereld kwam en wat daar nu de vrucht, wat daar nu de zalige baten van is. Heere, laten we het verstaan wat ons vanavond uit uw woord zal mogen worden voorgehouden. En laat het in ons leven niet ongezegend blijven. Zegen ons zo, Heere, niet alleen bij de bediening van het woord, maar ook als het sacrament van de heilige doop zal mogen worden bediend aan een kind dat u aan deze ouders hebt willen toevertrouwen. Laat deze ouders ook ervaren, Heere, dat u hen in dit uur van de doop van hun kind genade schenkt, zodat als zij hun ja-woord spreken, ze dat inderdaad ook in diepe afhankelijkheid van u mogen doen, ziende op u en ziende op de vastheid van uw verbond en de onwankelbaarheid van uw belofte. En laat ook dat een onderdeel van onze eredienst, Heere, in het midden der gemeente zegen mogen brengen. Laten onze jonge mensen er nog eens een keer op deze manier ook uitdrukkelijk aan herinnerd worden dat u dat verbond met hen ook hebt willen oprichten en dat zij onder de verplichting leven om u de Heere alleen aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Maar dat u op datzelfde moment niet alleen maar die verplichting aan ons oplegt, maar tegelijkertijd ook van uw kant uw beloften doet en uw gewilligheid betoont. En ook kennelijk naar kinderen vraagt, opdat zij hun jonge leven ook al zouden leren leggen in uw hand. En opdat zij hun hele bestaan zouden mogen leren toevertrouwen aan uw barmhartigheden. En laten ook degenen die de taak hebben op welke manier ook bij te dragen aan de vorming en aan de opvoeding van kinderen, laten die vanavond opnieuw herinnerd worden aan de verplichting die er op hen ligt. Namelijk om het zaad dat u gegeven hebt ook op te voeden in de vreze van uw naam en te onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk en ze daarin ook door de wandel voor te gaan. Heere, wij bidden u dat ge genadig vergeven wilt al de zonden die er op dat terrein liggen. Ook de zonde van nalatigheid, ook de zonde van velerlei verzuim. Wij bidden van u, Heere, wil niet doen met ons naar onze ongerechtigheden. En laten onze kinderen en kleinkinderen toch alstublieft geen voorbeeld nemen aan het verkeerde dat ouderen doen. Maar laat de Heilige Geest in het hart van die kinderen en van die opgroeiende generatie het zaad van het evangelie mogen planten en mogen er dan inderdaad toch ook getrouwen zijn, Heere, die bij het onderwijzen van die jonge mensen woord en wandel doen samenvallen, om zo ook waarlijk een voorbeeld te zijn van een wandel in uw wegen en een gaan aan uw hand. Heren, wij vragen van u dat ge uw woord zegenen wilt, waar het vandaag ook verkondigd is of nog verkondigd wordt. Mag het dienstbaar zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En verheerlijk uzelf in dat alles. Dan denken we niet alleen aan ons, Heren, zoals wij hier samen zijn, maar en ook niet eens aan alles wat er in ons land alleen gebeurt. Maar wilt u tot aan de einden der aarde uw rijk vestigen en uw naam groot maken. En denk bijzonder ook aan die delen van uw kerk, Heren, waar men het moeilijk heeft. Waar gewetensvrijheid een onbekende schat is. En waar op allerlei manieren pogingen gedaan worden om de gang en de loop van het evangelie te stuiten. Zegen gij het werk dat gedaan wordt om niettemin toch ook daar uw woord te laten klinken. En wilt gij mensen die daarop soms eenzame posten en misschien ook wel andere gevaarlijke omstandigheden moeten werken, maar getrouwheid en genade en moed geven om voort te gaan. Heren, we zien het, we horen het bij tijden ook dat er in deze wereld krachten in het veld zijn die alles in het werk stellen om de loop van uw woord te stuiten en uw koninkrijk af te breken. De duivel is actief, hij was het altijd, hij is het ook vandaag. En is hij het niet met geweld, dan is hij het wel met list. Heren, iedere keer is weer nodig dat gij betoont dat ge de Almachtige zijt en dat gij door dat werk van de vorst der duisternis u niet van de wijs laat brengen en uw plannen niet laat verstoren. Leg hem aan banden, Heren, de boze, en verijdel zijn listen. En laat uw rijk komen met majesteit en heerlijkheid. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Zegen ook onze gaven die we vandaag brengen voor het werk van de werkgroep Hulp Oost-Europa. Mogen zij bij u ook hun krachten zoeken en mag het werk dat zij doen inderdaad ook zegen brengen voor degene voor wie het bedoeld is. Mogen zo ook in deze wereld waarin leed en ellende zich opstapelen, waarin spanningen en gevaren tastbaar zijn, het rijk van uw genade ongehinderd voortgaan. Heer, en als wij dat dan zo om ons heen waarnemen, en als wij de berichten horen van spanningen hier en ongeregeldheden en moeite en zorg en verdriet en ellende daar, Dan kunnen we u alleen maar bidden, Heere, beteugel het kwaad van mensen. Bedwing mensen nog ten goede. Geef ons niet over aan de dwaasheid van onszelf. Heere, de wereld is al in veel ellende geweest en is al in heel wat moeite gedompeld geweest. Bewaar ons ervoor dat we opnieuw in grote moeite en ellende zouden geraken. Heere, laat uw werk toch zijn, ook in deze tijd, dat ge de volkeren wilt bedwingen en dat gij vrede en gerechtigheid wilt bestellen. Zo vragen wij van u, Heere, dat ge niet wilt doen met ons naar onze zonden, maar doe het ons nog aan niets ontbreken en bedien ons nog uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Uit genade bidden wij het, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen eerst overgaan tot de bediening van de heilige doop. En om daartoe te komen ga ik u het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Stel dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Doorn? U mag dus vanmiddag met uw kindje voor het aangezicht van de Heere komen, en dan wel in zijn huis en bij het doopvond, om het door hemzelf ingestelde teken en zegel verbond van het sacrament, van het verbond aan uw kind te laten zien bedienen. Het is God die deze dingen heeft verordend. Het is uiteindelijk niet een bepaling die de kerk gemaakt heeft of die bij mensen vandaan komt. En daarom wordt hier ook heel terecht gezegd dat de kinderen die de Heere geeft behoren gedoopt te wezen als lidmaten van zijn gemeente. Dat is heel wat. Als de Heere dat zo beschikt, ook over jullie kindje. En daarin wordt dat kindje van jullie tegelijkertijd ook onderscheiden van zoveel andere kinderen die in deze tijd geboren worden. Want naarmate de kerkverlating toeneemt en naarmate mensen minder zien in de dienst des Heren, zal ook het aantal ongedoopten in ons land wel toenemen. Ongedoopte kinderen die niet alleen maar ongedoopt zijn, maar die ook geen ouders hebben die voor hen bidden. Die ook geen ouders hebben die hen onderwijzen in de dingen van Gods woord en van zijn dienst. Die misschien ook al geen grootouders meer hebben die dat ooit nog een keer doen, of die ooit nog eens een keer een gebed voor een kind opzenden. En als je daaraan denkt, dan kun je alleen maar met zorg vervuld zijn ten aanzien van de geestelijke toekomst van ons land en van ons volk. Want wat moet er nou van terechtkomen als we niks meer weten van de Heere en van zijn dienst? En als het getal van degenen die totaal vervreemd zijn van de dingen die tot zaligheid leiden, als dat getal alleen maar toeneemt. Daartegenover staat dat het getal van hen die nog wel in die dingen onderwezen worden alsmaar afneemt. En ik weet niet wat dat op den duur zou kunnen gaan betekenen, maar er was een tijd dat iemand nog kon zeggen, leer de natie haar doop verstaan en ze is gered, maar dat is al lang geleden. En toen was het volk, ons volk, voor het grootste deel inderdaad nog gedoopt. Maar dat is al lang niet meer waar en dat zal straks in de toekomst nog hoe langer hoe minder waar zijn. Niemand kan dan meer zeggen, leer de natie haar doop verstaan en ze is gered. Maar het zou kunnen wezen dat degenen die nog wel gedoopt zijn en nog wel bij die waarheid blijven, een verdwijnend kleine minderheid gaan vormen. Moeten we daar dan inderdaad met zorg over vervuld zijn? Aan de ene kant ja. Aan de andere kant, God houdt wel zijn werk in stand. En God gaat wel door met zijn werk. En de Heere zal nooit zonder volk zijn. En er zal in deze wereld altijd een zaad zijn dat hem zal dienen. En als dat van uw kind nou ook zo mag zijn, en als u als ouders er nou ook bij gebruikt zou mogen worden om het zaad van dat evangelie in eerste instantie in het hart van dat kind te leggen. Als u erdoor gebruikt zou worden zoals de Heere vroeger, ik denk aan de moeder, ik denk aan de grootmoeder van Timotheus, als u ervoor gebruikt zou worden zoals de Heere dat toen bij die mensen deed, om dit kind dat de Heere u gaf te leiden tot de kennis van God in Christus. Als u door woord en door wandel, door onderwijs en door voorbeeld daar zou toe mogen dienen, dan is er een rijke zegen voor u weggelegd en voor uw kind. Laat het uw hartelijk gebed mogen zijn dat de Heere in het hart van u en van uw kind zou willen werken met zijn onwederstandelijke genade. En dat hij het dat kind ook zal leren verstaan wat hier vanmiddag gebeurt. Als de Heere zijn hand naar zijn leven uitstrekt. En als de Heere zich aanbiedt om ook voor uw kind een God der genade te zijn. En als de Heere aan uw kind ook aanbiedt hem te willen wassen en reinigen in zijn bloed. Want minder doet de Heere niet. Hij biedt dat aan, heel concreet, aan een ieder van ons en bij de doopsbediening aan elk kind dat gedoopt wordt. Heel bijzonder. God zegenen. De sacramentsbediening voor nu en voor levenslang, opdat zijn naam er de eer van zal mogen ontvangen. Gemeente, de doopsbediening sluiten wij af met het zingen van Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken en we zingen dat straks staande. Hendrik Theodorus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit de 51ste psalm. Psalm 51 en daarvan vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste rondgang is voor de diaconie. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Vraag 36 is geformuleerd, herkent u onmiddellijk de catechismus? Want onze catechismus zet niet alleen maar de leer die naar de godzaligheid is uiteen, onderdeel na onderdeel. Maar ons leerboek vraagt ook iedere keer naar het nut van de verschillende onderdelen van de leer zoals we die beleiden. Dat is ook hier weer het geval, het gaat hier over de nederige geboorte, de ontvangenis en de geboorte van de Heere Jezus Christus aan de hand van dat geloofsartikel. Geloof dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En als daarvan wat gezegd is in vraag en antwoord 35, dan wordt in 36 daar een zekere toepassing op gemaakt. Wat is daar nu het nut van? Wat voordeel brengt het u? Dat u gelooft dat Jezus Christus als kind geboren is in Bethlehem. En niet alleen is daarin onze catechismus te herkennen dat ook nu weer gevraagd wordt naar het profeet, maar ook het accent op het persoonlijke is toch weer iets heel eigens van ons leerboek. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde. Waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor Gods aangezicht bedekt. Dan vind je ook nu weer die persoonlijke voornaamwoorden of een bepaald bezittelijk voornaamwoord. Ik, mijn, onze. En zo willen we vanavond eigenlijk in een soort toepassing, want onze catechismus geeft daar alle aanleiding toe, nog eens een keer terugblikken op datgene wat in 35 beleden is. En dat is niet minder dan in de termen van onze catechismus het kerstevangelie, zoals u begrijpt. De catechismus gaat er dus op in. Wat is nou het nut voor de gelovigen van de geboorte van Christus? En de manier waarop onze catechismus daarop ingaat is volkomen in overeenstemming met de werkelijkheid. Hier geen mooie verhalen die de zaken eigenlijk verdoezelen. Hier geen kerstevangelie op de romantische toer. Maar hier duidelijk naar voren gebracht dat het kerstevangelie ook die kant heeft dat het voor de Heere Jezus vernedering was, diepe vernedering, zelfontlediging, Maar dat het kerstevangelie tegelijkertijd ons er ook weer eens een keer heel nadrukkelijk op wijst dat wij verloren zondaren zijn. En zo verloren dat er van ons uit geen verwachting meer is. Zo verloren dat alle wegen van beneden uit naar God toe zijn afgesloten. En dat er op die manier nooit meer iets van de mens terecht kan komen. Want we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En daar bij die werkelijkheid sluit antwoord 36 aan. En dat klopt ook met het feit dat de zaligmaker op goddelijk bevel Jezus moest heten. U weet wel, tot tweemaal toe, de engel Gabriel heeft het eerst aan Maria tegelijkertijd als een opdracht van Gods wegen verteld, dat als zij haar kind zou gebaard hebben, zij dat kind Jezus moest noemen. En later heeft een engel, en ik weet niet welke engel dat geweest is, want zijn naam wordt niet vermeld, ook aan Jozef precies dezelfde opdracht gegeven. God laat er geen misverstand over bestaan dat het zijn wil is dat het kind dat geboren zal worden, zijn zoon in het vlees, Jezus zal heten. En waarom moet hij Jezus heten? Dat zegt de Bijbel er ook bij. Dat verklaart de engel namens de Heere ook aan Maria en aan Jozef. Omdat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden. En daarmee is tegelijk het probleem van de mens aangewezen. Zondaar is hij. En daar moet hij van verlost worden. En daar kan hij alleen maar van verlost worden door een ander. Over welke zonden gaat het dan? Over welke zonden spreekt de Heere in zijn woord? In zondag 3-4 is er ook al sprake van geweest, van onze zonden. Daar komt die uitdrukking vandaan, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als daar verder over gesproken wordt en als dat uitgewerkt wordt, dan wordt er, en u herinnert u dat wel, dan wordt er onderscheid gemaakt tussen onze aangeboren en onze werkelijke zonden. Met de eerste categorie wordt bedoeld de zonde die we al aan ons hebben, met ons meebrengen als we in de wereld komen. En de tweede categorie, de werkelijke zonde, dat zijn de zonden die wij na onze geboorte bedrijven, op welke manier dan ook. Nu, welke zonden komt de Heer Jezus van verlossen? Van alle zonden. En dan spitst onze catechismus dat vanavond toe op die aangeboren zonden. De zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat is dus de erfenis die je meekrijgt als je op de wereld komt. Die erfenis van je eerste voorouders, Adam en Eva. En die schuld die een mens dan al heeft, en je kunt het zo niet van dat mensenkind, dat kleine mensenkind in een wieg aflezen, maar het is niet anders. Het is ook geen kwestie van, wij constateren dat, maar de Heere zegt het van mensenkinderen. Die schuld die een mens meebrengt, is er de oorzaak van dat er daarna nog weer zoveel ander kwaad verricht werd. Met gedachten, met woorden, met werken, door bedrijf, door nalatigheid. En daarom, omdat er achter datgene wat we doen en wat we zeggen, verkeerd doen, verkeerd zeggen, verkeerd denken, iets zit wat de Heere in zijn woord dus aanduidt als, en dat is de term die wij ervoor gebruiken, als de aangeboren zonden, de erfzonden. Daarom is het zaak dat zeker als het over de geboorte van de Heere Jezus gaat, we daar ook eens een keer aandacht aan geven en de vinger bij leggen. Waar lezen wij dan over die erfzonde? Nou, om te beginnen, hier. Ik begin vanavond eens even bij de confessie. Bij onze belijdenis. Hier staat er met een enkel woord wat van. De zonden, de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Als u het wat uitvoeriger beschreven wil vinden in onze belijdenis, dan zou ik u kunnen verwijzen naar artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde is uitgebreid geworden over het ganse menselijke geslacht. Welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hun moeders lichaam en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan, en ze is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Dat staat in onze belijdenis, wat hier beleden wordt. Die zonde waarmee de kleine kinderen zelfs in het lichaam van hun moeder voor de geboorte al besmet zijn, is zo gruwelijk. Die hebben, zo wordt daar gezegd, allemaal deel aan Adams zonde. Aan Adams schuld, aan de smet die daaruit voortkomt. En zo zijn wij allemaal van binnen verdorven en voor God schuldig. Ja, maar dat is de belijdenis, zegt u. Ja, maar de belijdenis zou dit niet gezegd hebben als God in zijn woord het niet eerst gezegd had. Ook in dit opzicht zijn onze belijdenisgeschriften weer door en door schriftuurlijk. Laat ik u in ieder geval die centrale, die klassieke tekst noemen waarop deze leer van de erfzonde steunt. Er zijn er meer dan één, maar deze is toch wel de voornaamste. Davids boetepsalm, de 51ste. En u weet, David heeft die psalm gemaakt toen hij door de profeet Nathan bezocht was. En toen Nathan hem in naam van de Heer op zijn zonde en schuld gewezen had en toen David inderdaad voor Gods aangezicht verbroken werd van hart. En toen is David tot schuldbelijdenis gekomen, maar in de ontdekking die de Heilige Geest werkte in zijn leven, heeft de Heilige Geest David laten zien dat hij inderdaad een zondaar was, een overtreder van de geboden des Heren. Hij had de vrouw van zijn naaste wel begeerd, terwijl de Heere gezegd had, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Hij had wel het huwelijk verbroken, overspel gepleegd, terwijl de Heere gezegd had, gij zult niet echt breken. Hij was zelfs zo ver gegaan dat hij iemand had laten doden, terwijl de Heere gezegd had, gij zult niet doodslaan. Dat waren zijn actuele, zijn werkelijke zonden. Tiende gebod geschonden, het zevende gebod gebroken, het zesde gebod gebroken. Maar toen heeft de Heilige Geest David laten zien dat er nog wat achter zit. Want hoe kwam hij nou zover? Hoe kwam hij nou zover om toch de vrouw van zijn naaste te begeren? Hoe kwam hij nou zover om niet alleen maar die vrouw van zijn naaste te begeren, maar haar ook nog met de daad te laten halen en overspel met haar te bedrijven? Hoe kwam hij nou zover dat hij die brief schreef aan Joab met het bevel om Uria, de wettige man van Bathseba, voor in de frontlinie te plaatsen, zodat hij in de strijd waarschijnlijk... Hoe kwam hij nou zover? Was dat toevallig? Was dat allemaal een moment van zwakheid? Was dat allemaal per ongeluk? David heeft begrepen dat dat niet toevallig is. Dat dat geen ongeluk is. Maar dat dat uit zijn binnenste voortgekomen is. Hij heeft dat gedaan en hij heeft dat gedaan en hij heeft dat gedaan. Omdat hij zo is. Zo verdorven is. En dat beleidt hij ook in die 51ste psalm. Die tekst waar ik u zo pas even op wilde wijzen. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Hij deugt niet. Dus deugt wat hij zegt ook niet. En dus deugt wat hij doet ook niet. En dat wordt op andere plaatsen in het woord van God bevestigd. Job zegt ook al, wie zal een reine geven uit een onreine? Niemand immers. Maar denk met name ook eens aan een woord van de Heere Jezus zelf. Uit het hart des mensen komen voort. En dat had David geleerd door het onderwijs van de Heilige Geest. De Heere Jezus zal het straks zo onder woorden brengen. En we lezen ervan in het 7e hoofdstuk van het Markus Evangelie. Want van binnen, uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen. Hoererijen. Doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Het zit er dus allemaal in. Al die dingen die hier genoemd worden en ook nog wel ongenoemde ondeugden en kwaden en boosheden. Het zit allemaal in ons verdorven hart. En het wacht alleen maar op een bepaalde gelegenheid om het eruit, om eruit te komen. En toen bij David kwam het eruit. Eén na het ander. Zo zijn wij. Zo zijn wij, gemeente. En dat zegt God van ons. Ik zou zeggen, laten we het alsjeblieft vasthouden. Ook al is het een nog zo pijnlijke en vernederende waarheid. Laten we het vasthouden. Omdat God het zegt. En laten we ons niet laten verleiden door die aantrekkelijke gedachte. Dat de mens natuurlijk wel een keer wel niet helemaal volmaakt is. En dat hij best hier en daar een aantal defecten heeft. Maar dat er toch nog wel wat goeds in de mens woont. En dat hij alleen nog maar wat opgeknapt moet worden. En dan komt het allemaal wel goed. Want als we eenmaal op dat spoor gaan denken. En er zijn er velen die zo zijn gaan denken. Dan raken we natuurlijk niet alleen maar deze leer van de erfzonde kwijt. Maar dan raken we ook veel meer kwijt. Waarom zou de Heilige Geest dan nog nodig zijn om een mens radicaal te vernieuwen? Waarom zou de Heer Jezus dan geboren moeten zijn uit de maagd Maria? Dat was ook allemaal niet nodig geweest. En natuurlijk, je ziet dan ook gebeuren dat waar het ene losgelaten wordt, het volgende ook losgelaten wordt. En dat als een mens dan doordenkt, dat hij dan zegt, ja, maar dan hoef ik dat ook niet meer te geloven. Nou, wat geloof je dan op de duur nog wel? U zegt, maar is het dan zo'n vreugdevolle zaak om bij deze dingen bepaald te worden? Nee, dat is het niet. En daar is het ook niet voor geopenbaard. God openbaart in zijn woord echt niet alleen maar dingen die ons vreugde geven. Zou niet kunnen ook, want hij spreekt tot zondaren. En tot zondaren kun je echt niet alleen maar blijde dingen zeggen. Dingen waar ze verheugd door worden. Tot zondaren moet je de werkelijkheid, de bittere, de bange, de verschrikkelijke werkelijkheid van hun eigen bestaan ook zeggen. Willen ze ooit behoefte krijgen aan verlossing en aan vergeving? En wil er ooit plaats komen voor die zaligmaker Jezus Christus? En willen we ooit gaan begrijpen waarom Hij in de wereld gekomen is en als kind geboren is? En willen we ook ooit gaan begrijpen waarom dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest absoluut noodzakelijk is? En daarom stelt de Heer het in de praktijk
ook aan de orde. Als hij mensen door zijn woord en geest gaat onderwijzen, dan komen de dingen, ook deze dingen, aan de orde. En daar stelt de Heere ze, daar heb ik het voorbeeld bij David weer, daar stelt de Heere ze zelf aan de orde. En dan laat hij Davids ogen ervoor opengaan, dat dit ook de werkelijkheid is. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Nou begrijpt u ook waarom onze catechismus spreekt zoals zij spreekt. Want onze catechismus, ik zei dat zo pas al, gebruikt hier weer die hele persoonlijke toon. Mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat leerboek heeft het ook begrepen. Degenen die het opgesteld hebben, die hebben er ook kennis aan gekregen. Mijn zonde is niet alleen maar dat ik verkeerde dingen gezegd heb en dat ik verkeerde dingen gedaan heb en dat ik het goede heb nagelaten. Maar mijn zonde gaat al terug tot op het moment van mijn geboorte. Tot voor het moment van mijn geboorte. En dat maakt het helemaal zo uitzichtloos. Zo desperaat. Hier is geen oplossing voor. We hebben nooit gedeugd. Wij niet. En onze kinderen ook niet. En omdat dat de werkelijkheid is, daarom kan God er niet over zwijgen en mag de prediking er ook niet over zwijgen. En daarom vinden we het ook beleden in onze belijdenisgeschriften. Want de Heere functioneert niet als een dokter die tegen een dodelijk zieke patiënt zegt, omdat hij hem maar een beetje ontzien wil en omdat hij hem niet al te zeer pijn wil doen door de boodschap van de werkelijkheid. Een dokter die tegen zo'n doodzieke patiënt zegt, je moet maar een paar aspirine nemen. Zo doet God niet. En hij verwacht van degene die hij opgedragen heeft om zijn woord te verkondigen ook dat ze dat niet doen. Maar dat we in het licht van Gods woord ook heel eerlijk met elkaar zullen omgaan. En daarom, gemeente, als deze dingen nou aan de orde komen, en ze komen vanavond aan de orde, u wist trouwens dat ze nog aan de orde zouden moeten komen, mag ik u dan eens vragen, hoe zit u dan onder de verkondiging van dit onderdeel van de waarheid Gods? U zegt, ja, dat stem ik ook toe. Ik stem alles toe wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. En ik ding niks af op wat onze belijdenis zegt, of het catechismus of Nederlandse geloofsbelijdenis, of Duitse leerregels is. Ik ding er niks op af. Ik onderschrijf het helemaal. Ja, maar dan hoe? Als een toestemmen alleen en verder zonder verbrokenheid, want het is toch nogal een waarheid, nietwaar? En kun je die nou belijden, kun je die nou onderschrijven? Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen en ik deug nergens voor vanaf het moment dat ik ontvangen werd in het lichaam van mijn moeder af al niet. Kun je dat nou onderschrijven zonder verbrokenheid? Kun je dat nou als een stukje rechtzinnigheid belijden zonder dat het je eigenlijk raakt? Zonder dat je er nou wat bij voelt. Zonder dat je je ervoor schaamt. Zonder dat je er pijn over hebt. Of misschien is iemand, die hij zal het niet zeggen, maar als die eerlijk zou zijn, dan zou die het misschien wel willen zeggen. Deze boodschap irriteert me. Want die boodschap die tast me aan in mijn eigen waarde. U bent er te fatsoenlijk voor. U bent er te fatsoenlijk voor om dat te moeten geloven van uzelf. Ja, vroeg of laat zullen we onze eigen waarde en ons fatsoen ook een keer kwijtraken, gemeente. Vroeg of laat komt het moment dat de Heere waar gaat maken dat alle mond gestopt wordt. En de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Vroeg of laat zullen we dat ook moeten toestemmen. En echt toestemmen. Verzet u er maar niet tegen. Of brengt deze boodschap ons echt tot verootmoediging en tot verbrokenheid? Zoals je dat kunt lezen in de belijdenissen van Augustinus. Toen hij met deze dingen in aanraking kwam. En hij is een van de theologen geweest die op deze dingen, dankzij het onderwijs dat hij persoonlijk van de Heilige Geest gehad heeft en het inzicht in de schriften dat hij op dat punt gekregen heeft. Hij is een van de eerste theologen geweest die op dit punt een heel duidelijk schriftuurlijk geluid heeft laten horen. Dat vrucht draagt, dat vandaag de dag nog doorklinkt. Maar hij heeft het ook persoonlijk beleefd en beleden. En zo spreekt hij in zijn confessionis ook tegenover de Heere. Heere, als ik zondig was toen ik op de wereld kwam. Waar en wanneer was ik dan ooit zonder zonde? Hij wil maar zeggen nooit. En nergens. En dat is een vernederende werkelijkheid. Vooral omdat daar nog eens een keer deze kant aan zit ook. En die heeft de Heer in zijn woord ook aangewezen. Als hij in Jeremia tegen Israël zegt. Jullie kunnen jezelf niet veranderen. Jullie hebben geleerd om kwaad te doen. En je kunt nooit goed doen uit jezelf. Net zo min als dat een moorman zijn huid kan veranderen. En een luipaard zijn vlekken kan afwassen. Zo zijn we veroordeelde mensen, gemeente. En zo hoorden we het vanavond in het doopsformulier ook. In zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. We staan er allemaal buiten. En er is geen enkele mogelijkheid voor ons en van ons uit om met hulp van die of met hulp van die of in eigen krachten binnen te komen. Het is absoluut uitgesloten. Is er dan toch nog doen aan voor zulke mensen? Laten we dan de werkelijkheid, die radicale werkelijkheid van Gods veroordelend spreken over ons leven eens serieus nemen. Is er dan toch nog doen aan? Ja, en dan keert de Heer het blad om. Want als de Heere deze dingen gezegd heeft, dan laat hij het daar niet bij. Dan zou zijn evangelie ook geen echt evangelie zijn. Dan heeft de Heere nog een ander woord. En dan heeft de Heere gezegd, en wat bij de mensen nou onmogelijk is. Absoluut en eeuwig onmogelijk. Dat is mogelijk bij God. En hoe is het dan mogelijk bij God dat zulke mensen toch nog gered en verlost zullen worden en vergeving van zonde en van alle zonden ontvangen zullen. En dan is het enige antwoord door Jezus Christus. Jezus. Zo moest hij toch heten. Omdat God wilde dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En dan wordt het kerstevangelie, maar dan ook echt evangelie. Jezus is geboren. Maakt dat nog verschil of hij als kind op de wereld kwam of dat hij net als Adam als een volwassen mens geschapen zou zijn? Dat zou kunnen gebeuren natuurlijk, dat God zijn zoon gegeven had direct al als een volwassene. Dat hij hem op de een of andere manier, net als dat hij Adam gemaakt heeft, zo op de wereld geplaatst had. Dan was hij, als God dat zo gewild had, net zo waarachtig mens geweest als dat Adam waarachtig mens was. Maar zo heeft God het niet gedaan. Waarom niet? Maakt het nog verschil dat de Heer Jezus niet zo op de wereld kwam, maar dat hij als een kind eerst in de schoot van Maria ontvangen is uit de Heilige Geest. En dat hij daarna, toen haar uren gekomen was, ook geboren is. En dat hij als kind, als klein kind, op de wereld kwam. Maakt dat nog verschil? Jazeker maakt dat verschil. Hij komt om Jezus te zijn, om zijn volk zalig te maken, te verlossen van hun zonden. Maar dan moet hij dat hele leven van degene die hij komt verlossen overnieuw doen. En dan moet hij beginnen daar waar het in het leven van degene die hij komt verlossen mis is gegaan, dan moet hij beginnen in de moederschoot. Dan moet ook hij eerst een embryo zijn, om straks als de vrucht voldragen is, als kind op de wereld te komen. Van het allereerste begin af moet hij het leven overnieuw doen. Want daar en toen ging het al verkeerd met de mens. Maar dan moet hij bij zijn ontvangenis zelf ook vrij blijven van de besmetting die anderen ontvangen. En daarom moest hij, en ik laat dat een mysterie, we hebben er een vorige keer al wat van gezegd, en ik ga nu niet in de brede op in, en ik zal in ieder geval geen enkele poging wagen om dat mysterie te verklaren, maar laten we erin eindigen dat het God behaagd heeft om Jezus Christus te doen ontvangen worden in de schoot van de maagd Maria door toedoen van de Heilige Geest. Dat is heilig terrein. En we kunnen beter een beetje uit de buurt van dat heilige terrein blijven, want wij met onze woorden zouden daar ook nog een keer schade aan kunnen toebrengen. En oneerlijke en ongeestelijke en onjuiste gedachten in dat hele mysterie proberen in te dragen. Laat het blijven wat het is. De verborgenheid van de godzaligheid die groot is, God geopenbaard in het vlees. Maar dat heilige dus, dat uit Maria geboren is, dat heilige door de Heilige Geest gevrijwaard voor de besmetting met de zonde van Adam. En daarom is de man bij dat gebeuren uitgeschakeld. Maar als ik zeg, laat dat nou maar blijven wat het is, een mysterie Gods. Laten wij met onze catechismus maar nu naar de vraag toe gaan, wat is daar nou het nut? Van. Het nut. Nou, en dan zegt onze catechismus, kijk, hier blijkt nou in dat hij waarachtig zaligmaker is, dat hij echt middelaar is. Hier komt het nou allereerst al in openbaar, later komt het op allerlei andere punten ook nog wel openbaar, maar hier zien we het ook al, dat hij waarlijk middelaar is, want nu is hij in staat om ook die zonden waarin wij op de wereld kwamen weg te nemen, te bedekken, voor Gods aangezicht te bedekken met zijn heilige ontvangenis en geboorte. En nu hij zo op de wereld gekomen is als kind, net als wij, maar toch zo heel anders, toch zo heilig, toch zo afgescheiden van de zondaren. Nu is hij van het allereerste begin af al middelaar. Nu is hij van het allereerste begin af al borg. Nu heeft hij de ganse tijd van zijn lijden. En nou grijp ik even vooruit, maar de dingen zitten heel nauw aan elkaar verbonden. Ik grijp even vooruit naar de volgende zondag als het over het lijden van Christus gaat. Want dan wordt er gezegd dat hij de ganse tijd van zijn lijden, van zijn leven op aarde, de toorn Gods tegen de zonde gedragen heeft. Gemeente, waar is de Heer Jezus begonnen met het dragen van die toorn Gods tegen de zonde? Waar is hij begonnen met het op zich nemen van de ongerechtigheden van de zijnen? Toen hij weggeleid werd naar Golgotha om gekruisigd te worden? Of even eerder toen hij in Gethsemane gevangen genomen werd? Of nog even eerder? Nee, hij is er al mee begonnen van het uur van zijn ontvangenis af. Hij was dat werk ook al aan het doen, het borgwerk. Het verlossingswerk, het dragen van de zonde, het dragen van de toorn Gods, toen hij als een ongeboren vrucht in de schoot van zijn moeder was. Toen al. Degene die hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde, heeft hij altijd op zijn hart gedragen. Ook in het moment toen hij hun vlees en bloed begon aan te nemen. En toen hij verscheen in de gelijkheid van het zondige vlees. En daar zit een liefde achter. Een goddelijke liefde die een mens niet vermag te peilen. Dat hij dat ervoor over heeft gehad. En dat zijn geboorte, en in schril contrast daarmee staat soms de manier waarop er vandaag kerstfeest gevierd wordt. Maar dat zijn geboorte het begin van zijn vernedering is geweest. Zijn vernedering onder de toorn van God. Paulus schreef in Filippenzen 2, hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd. De gestaltenis van een slaaf aangenomen hebbende. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Zo heeft hij het verworven. Zo heeft hij het verworven, de mogelijkheid. Dat mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, toch voor Gods aangezicht wordt bedekt. Maar wat er staat in onze catechismus gaat natuurlijk verder dan alleen het verwerven van dit heil. De manier waarop het onder woorden gebracht wordt, zeker ook door die persoonlijke woorden die erbij gebruikt worden, die laten ook zien dat het maar niet om een verworven heil gaat, maar ook om een toegepast heil. Je hebt er wel als zondaar deel aan gekregen in de weg van het geloof, dat hij onze middelaar is. Hoe dan? Nou, om te beginnen omdat hij zichzelf aanbiedt. Omdat hij zich in zijn woord aanbiedt als die zaligmaker, omdat hij zijn gewilligheid betoont, omdat hij van zijn bloed spreekt en om van zijn offer en van alles wat hij gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Hij stelt daar ons van in kennis, gemeente. En dat betekent dat hij contact met ons zoekt en dat hij het ons schenken en toerekenen wil. Maar dan moet die boodschap, dan moet die aankondiging, dan moet die zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus als onze middelaar ook wel door het geloof worden verstaan en toegeëigend. Dan moet er, anders komt het er nooit van, dan moet er in ons leven ook plaats voor zijn. Dan moet je dus toch de ontdekking gedaan hebben hoe het er met je voor staat. En wil je ooit het belang ervan inzien dat zijn heilige ontvangenis en geboorte, mijn zonde, mijn erfzonde, bedekt voor Gods aangezicht. Zul je er ooit het belang van inzien en zul je ooit die zaligmaker ook in dat opzicht leren waarderen en leren liefhebben en leren loven en prijzen. Dan moet je toch ook die werkelijkheid ingeleefd hebben die David inleefde toen hij zei, ik ben in ongerechtigheden geboren. Zo goed als dat het van belang en noodzakelijk is om voor welke zonden ook vergeving te ontvangen in het bloed van Christus, we die zonden ook echt gaan zien en ermee breken en ze beleiden en er vergeving voor nodig krijgen. Het is niet alleen dit kwaad, zei David, nee, er was nog meer kwaad. En dat andere kwaad en al dat kwaad, dat moet onder dat bloed, dat moet onder die heiligheid, dat moet onder die reinheid van Christus bedekt worden. En waar leert een mens dat nu en hoe leert een mens dat nu? Ja, dan moet je toch door de geest, in de geest, meegenomen worden naar Bethlehem. Met de herders. Die tegen elkaar zeiden toen de engel en de boodschap gebracht dat komt, laat ons dan heen gaan en laat ons zien wat we gehoord hebben. We hebben het gehoord en nou komt het op zien aan. En zien kun je pas als je er bent bij die kribbe, bij dat kind. Wat zie je dan? Als jullie naar je baby kijken, dan zie je het niet aan dat kind dat het een kind is met erfzonde. Als wij naar onze kleintjes kijken, tot op een bepaalde leeftijd moet ik zeggen, dan zien we dat nog niet aan hen af. Als ze daar zo rustig onschuldig liggen te slapen. En als ze zo tevreden zijn als ze eten gehad hebben. En op de arm van moeder of vader in slaap vallen. Die oogjes af en toe nog even open gaan en dan gaan ze dicht en dan blijven ze voorlopig dicht. Dan zie je het aan die kinderen niet, dat dat kinderen des toorn zijn. Maar ze zijn het wel. En toen die herders naar Bethlehem gingen, Toen zagen ze aan dat kind in de kribbe niet dat dat Jezus was. En dat dat de zaligmaker was. En dat hij heilig ontvangen en geboren was, dat kon je aan dat kind ook niet afzien. Maar hij was wel heilig. En hij was wel middelaar. Ik bedoel maar, je moet je niet op de buitenkant verkijken, nog naar de ene, nog naar de andere kant. Je moet de dingen zien zoals God ze in zijn woord zegt. En zo moeten wij naar onze kinderen kijken en dan zeggen we, ja Heere, u zegt het en daarom geloof ik het. Ze deugen niet, ze moeten bekeerd worden, ze moeten wedergeboren worden. Ze hebben dat werk van uw Heilige Geest zo hard, zo onmisbaar nodig. En zo moet je ook in het geloof op dat kind in de kribbe leren kijken. Er niet mee sollen, er niet allerlei romantische dingetjes bij bedenken. Maar je moet gaan ontdekken dat dat nou Gods zoon is. Gods redmiddel. Gods uitgestoken hand. Gods antwoord op dat verschrikkelijke zondeprobleem. Je moet gaan ontdekken dat de Heere hier in dat kind een weg geopend heeft. Waardoor al die zonden, ook die zonden waarin ik in de wereld gekomen ben, zou kunnen worden bedekt en weggenomen. In het geloof zien. Wat is dat dan voor een geloof? Ja, dat is het geloof van een ongelovige. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is het geloof van een veroordeelde. Dat is het geloof van een onbekwame. Dat is het geloof van iemand die aan het eind is. Dat is het geloof van iemand die het niet grijpen kan en toch grijpen moet. Dat is het geloof van iemand die zegt, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Dat is het geloof van iemand die er buiten staat en die er niet langer durft buiten te staan. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ay, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Dat ik u aanroep in mijn noden. Het geloof van iemand die dan de door God gegeven zaligmaker mag aanschouwen en zeggen, onze middelaar. Het geloof van iemand die ten dode toe opgeschreven was. Het geloof van iemand die zegt, ik ben een kind des toorns. En ik moet God nog billijken ook als hij dat van mij zegt. Van het begin van mijn leven aan, nooit iets anders geweest. Maar o goddelijke genade, nu gaf God zijn zoon. En nu lag dat kind in de kribbe en dat kind is de man van smart en die ging naar Golgotha. God geopenbaard in het vlees. Heel die weg van lijden en sterven is hij gegaan. En als de Heilige Geest hem die ons die weg doet zien, als de Heilige Geest ons geloof geeft om hem die weg te zien gaan. En als hij ons geloof geeft om hem zo te zien gaan voor ons in onze plaats. Dan komt het moment dat de catechismus mag worden nagesproken dat hij onze middelaar is. Onze. Of mag ik nou nog verder gaan? Mag ik nou van eerste persoon meervoud ook naar de eerste persoon enkelvoud toe? Dat hij mijn middelaar is. Moet toch wel? Want even verderop wordt toch gezegd, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. En als mijn zonde bedekt moet worden, dan moet ik van onze middelaar ook nog leren geloven, mijn middelaar, mijn Heer, mijn God. Hoe staat u daar nou tegenover? Voor uzelf en voor uw kinderen? Waarvan u het ook beleden hebt toen u ze hebt laten dopen. Hoe staat u er nou tegenover? Tegenover dit evangelie. Tegenover deze zaligmaker. Tegenover deze gewillige borg die toen daar begonnen is. In de schoot van Maria. Met zijn borgwerk. Met zijn schuld dragen. Eigenlijk Ongeïnteresseerd staat u er tegenover. U hoort het aan. Maar het doet u niets. Het raakt u niet. Het laat u onberoerd. Zegt het u dan echt niks? Dat God op deze manier zijn zondaarsliefde heeft geopenbaard. Zegt het u dan echt niets dat de Heere op deze manier getoond heeft te willen gedenken aan zijn genade en dat hij naar die verloren mensen handen nog uitstrekt en dat hij alles nog gedaan heeft om dat mogelijk te maken dat een zondaar behouden wordt en dat dat nog werkelijkheid gaat worden ook? Zegt het u dan echt niets? Waar moet dat dan eindigen? Kom dan toch tot bezinning. Bedenk toch eens een keer wie u bent en wat God van ons zegt. Maar ook wat God als antwoord daarop gegeven heeft waar wij nooit een antwoord zouden weten. Hij heeft geopenbaard wat in geen gedachten van mensen ooit zou kunnen opkomen. Hij heeft zo zijn zoon gegeven als een volkomen zaligmaker. Laat dat toch tot u doordringen. Een ander zegt, ja, mijn zonde, dat mag ik wel toegeven en toestemmen. Maar onze middelaar, dat is nogal wat. Om maar niet te spreken van mijn middelaar. Is uw geloof daar niet groot genoeg voor? Ach, je hoeft daar niet eens zo'n groot geloof voor te hebben. Wat voor geloof hadden die herders die naar Bethlehem gingen? Die hadden het woord gehoord. Nou, dat geloofden ze. En daar gingen ze mee. En voor de rest, wat voor een geloof moet een mens nou hebben? Wat voor een besef van zijn nood moet een mens nu hebben? Wat moet er nou zijn om hem ertoe te brengen, onweerstaanbaar toe te brengen, om in die zaligmaker zijn middelaar te gaan ontdekken? Niet alleen die van een ander, maar ook die van hem. Wat moet er nou zijn? Jazeker, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Maar laten we ons te doorleiden. Of hebben we tegenwerpingen, bezwaren, zus, moeite zo? Speelt ons ongeloof ons misschien toch nog weer zoveel parten? Dat we net zijn als die vader van die mazieke jongen. Die moest geloven. De nood was hem opgelegd en ik kon niet geloven. Want zijn geloof, zo klein, zo nietig, werd verzwolgen door zijn ongelovigheid. Zo beleefde hij het. En vandaar dat hij het uitroept. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar het was wel genoeg. Dat geloof. Want die jongen werd genezen. Ga dan zo met geloof dat u niet voor geloof kunt houden. Ga dan toch zo met die herders mee. En ga zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Amen. Psalm 86, het derde vers.
Heere, wij naderen nogmaals tot u en wij danken uw grote naam voor het woord dat u ons gegeven hebt. Nu mogen we het weten op grond van wat ge zelf gezegd hebt, Heere, dat er nog doen aan is. Dat er nog doen aan is voor mensenkinderen die kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. Nou is er doen aan voor de kleine Erik die vanavond gedoopt is. Nou is er nog doen aan voor alle kinderen in de gemeente en voor een ieder, jong en oud. Want er is een middelaar, er is een zaligmaker en het is een volkomen zaligmaker. De Heer Jezus Christus. En wie hem aanroept in de nood, zo hebben we gezongen, vindt zijn gunst oneindig groot. We danken u ervoor, Heren, dat er voor verloren mensen nog raad is. Dat er een weg is, dat er behoud is, dat er een zaligmaker is. O, geef dat we hem kennen mogen in het waarachtige geloof. En dat we in het waarachtige geloof mogen zeggen, onze middelaar, mijn Heere Jezus. Laat de Geest, de Heilige Geest, uw woord dat we gehoord hebben toepassen aan het hart van een ieder van ons, Heere. En dan zal het ons vernederen aan de ene kant. En dan zal het ons afbreken. Maar dan zal het ons ook tonen dat er voor verbrokenen en voor afgebrokenen en voor vernederde mensen heerlijkheid is. En dat alles als vrucht van die zaligmaker en zijn werk. Heere, we bidden van u, gedenk ons in uw genade. We zullen een geruime tijd elkaar niet zien aan deze plaats, Heere. Wilt u ons alle behoeden en bewaren en beschermen en voor uw rekening nemen. En geef, o Heere, dat we elkaar op uw tijd ook weer in welstand mogen ontmoeten. En dat we elkaar ook in uw huis weer mogen begroeten. Wees in de tussenliggende periode ook met de gemeente, o God. Wilt gij gedenken aan een ieder van ons. En wilt gij ons behoeden en begeleiden en bekwamen tot ons werk, maar vooral ook bekwamen om u de Heere waarachtig te vrezen en lief te hebben, want dat is het eerste en het grote gebod. We bidden van u, Heere, dat u de Broederskerkraad wilt gedenken bij alle voorkomende werkzaamheden. De broeder die aanstaande zondagmorgen moet lezen en broeder Baan die een bijzondere kerkdienst hoopt te leiden. En ook de predikanten die op de preekstoel zullen staan om uw woord in het midden der gemeente te verkondigen. Heere, laat het allemaal ook nog een keer vrucht mogen dragen voor uw koninkrijk. En wilt gij zo in dat alles ook meekomen en genadig voorzien. U weet onze afhankelijkheid van u. Vervul onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. althans een in vrede draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.